Hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus den Heren, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen samen Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in s bozen tent. Vijfde van Psalm 84. Gemeente, we stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet. We zingen daarna Psalm 119, vers 40. Dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. Maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer, dat niet die ooit uit mijn ziel moog wissen, opdat ik niet beschaamd word. Laat, o Heere, laat mij die gunst op aarde nimmer missen. Na de wetlezing Psalm 119, vers 40. En daarna wordt u voorgelezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Ik noem nu Johannes 21, de eerste 14 versen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dan Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte dan 7e dagen. Daarom zegende de Heere dan Sabbatdag en heilde dan zelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, heb gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken wegens de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolen vuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot onder 53. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt erwaars, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en den vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Met onze tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte dat ons is voorgelezen, Johannes 21, de eerste 6 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus, en zoals dat verder volgt in de eerste 6 versen van Johannes 21. Wij vragen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen. Genadige en barmhartige ontfermer, gij vergunt het ons dat wij aan de morgen van deze zondag hier mogen samen zijn aan deze plaats des gebeds. Gij hebt ons in uw goedheid deze dag weer doen aanbreken, de dag naar uw naam genoemd, aan uw dienst gewijd, de dag die geheiligd is door de opstanding van Christus uit de doden, de dag des Heren. Heere, wat is dat op zichzelf al groot, dat wij de zondag mogen hebben, dat wij op deze dag mogen rusten van onze dagelijkse werkzaamheden die ons leven zo in beslag kunnen nemen, die ons zo kunnen vervullen, dat wij dat op deze dag mogen laten rusten, opdat wij ons op uw dag in het bijzonder zouden bezighouden met de dingen van uw koninkrijk. Heere, gij hebt gerust op de zevende dag van al uw werken. En het was uw sabbatsrust, o God, dat gij u verlustigen mocht in het werk uw handen. En gij hebt gezien al wat gij gemaakt had en zie, het was zeer goed. O dat het onze sabbatsrust door uw bekerende genade mocht zijn of worden, dat wij ons verlustigen mochten in uw heilswerk, waarvan het volmaakt geldt en ziet. Het is zeer goed. Heere, mocht gij ons een goede dag bereiden, ook in uw huis. Maak het ook vanmorgen wel, wanneer wij een gedeelte van uw woord zullen openen. God de Heilige Geest, wil gij ons hierbij leiden. Gij die zelf de auteur zijt van de schrift, die in alle waarheid leidt, mocht gij zelf dat woord voor ons hart ontsluiten. En wil gij dan door almachtige genade ook ons hart openen voor uw woord. Laat dat woord zijn kracht mogen doen tot zaligheid, opdat onbekeerden bekeerd mogen worden, dat geestelijk dode zondaren mogen opstaan tot een nieuw leven, dat harde harten verbroken mogen worden, blinde ogen geopend voor het ijdele van alles buiten u, maar ook voor dat goed dat nimmer meer vergaat. Gij kent ieder van ons, heren. Er is voor u niets verborgen. Gij kent ons hart tot in zijn diepste schuilhoeken. Gij kent zonder ons, die nog geen ander leven kennen dan dit aardse bestaan, dat de naam van leven niet verdient, dat niet anders is dan een gestadige dood, omdat er geen verbinding, geen levensgemeenschap is met u, o bron des levens. Heere, wil gij bekeren wat onbekeerd is, dat het ook op deze dag, ook onder ons, vervuld mocht worden, dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, opdat ze die gehoord hebbende zullen leven. Heere Jezus, gij hebt eenmaal gestaan bij het graf van een dode Lazarus, en gij hebt geroepen met grote stem, Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam uit op uw spreken. Gij zijt nog dezelfde, Heere. Laat uw stem levendekkend mogen indringen in dode zondaarsharten, opdat ze mogen opstaan ten leven. Er zou blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Uw naam zou erin verheerlijk worden. In de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. En gij wordt niet minder van geven, terwijl gij niet rijker wordt van inhouden. Heere, wil ook versterken hetgeen uw hand gewrocht heeft. Denk aan al uw kinderen. Gedenk ze ook onder ons, ook vanmorgen. Gij weet in welke omstandigheden ze verkeren. Gij weet hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten, tot hinken en tot zinken ieder ogenblik geneigd. O, zonder u, zonder uw bewarende genade, kunnen ze nog geen ogenblik staande blijven. En nu wilt gij uw kracht in zwakheid volbrengen. En het geldt van al uw kinderen, als ze zwak zijn, zwak in zichzelf, als ze alleen nog van uw genade kunnen leven, dan zijn ze machtig in u, die nooit beschaamd hebt en die het nooit zult doen, die hopend op u wachten. Heere, wil met uw bestreden volk zijn. De strijd kan zwaar zijn. De weg gaat door de woestijn en de vijanden zijn talrijk, machtig, listig. Ze weten ook de zwakke plekken van uw kinderen zo goed. Heere, mocht gij ze bedienen uit de volheid die in Christus is. Wil gij hun voeten vastzetten op die rots die nooit wankelt of bezwijkt. Wil die van verre staan, schuchter, vreesachtig, door uw genade naderbij brengen. Ze in de weg van ontdekking, van ontgronding, heen stuwen naar die ark des behouds, die in die borg van zondaren ook vanmorgen nodigend openstaat voor een ieder die zichzelf de grootste der zondaren heeft leren achten. Heere, wil gij alles maar wegnemen wat belemmert op de weg naar die vrijstad die Christus is. Gij hebt uw discipelen, Heere Jezus, bij op de zee van Tiberias toegeroepen dat ze het net zouden uitwerpen aan de andere zijde. En toen hebben ze gevangen, toen ze van al hun eigen visserskunst afgebracht werden, om alleen u over te houden, uw woord, uw belofte. Toen werden ze niet beschaamd, gij zijt nog dezelfde. Heere, wil troosten, bemoedigen die bedroefd zijn om der zonde wil. Die bedroefd zijn naar u. Troost gij ze, God de Heilige Geest. Met Christus, met hem. Die het antwoord is op al de vragen van het levend gemaakte hart dat naar u dorst. Troosten met hem. Die gegeven is tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing, met hem die niet maar iets voor de zijnen wil zijn, zelfs niet veel, maar alles. Die gekomen is om de treurigen Sions te troosten, om hun te geven sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Die gekomen is om de gebondenen te ontbinden, om de gevangenen te bereiden, de vrijheid der kinderen Gods. Heere, wees overal waar uw woord wordt gebracht. Gedenk al uw knechten die door u geroepen worden om de boodschap door te geven, dat ze het mogen doen in eenvoudigheid, in getrouwheid, in afhankelijkheid, in kleinheid, maar ook in kinderlijk vertrouwen, in het geloof dat gij voor de uitkomst instaat, dat gij ervoor zorgt dat uw woord niet ledig wederkeert en dat het net van het evangelie niet te vergeefs wordt uitgeworpen. Gij die de opdracht gegeven hebt, gij zorgt ook voor de vangst. Gedenk ze die hier niet kunnen zijn, wees met de zieken, met allen die door moeilijke wegen geleid worden, met allen die rouw dragen, die eenzaam zijn. Heilig gij moeilijke wegen, Heere, gebruik ze tot geestelijke onderwijzing. Elke weg is tenslotte goed, hoe moeilijk voor het vlees ook, waarin wij voor het eerst of opnieuw u mogen ontmoeten, die ons voor het eerst of dichter aan u verbindt. Heere, doe het beproefde ervaren dat het beter is met u in het dal van de beproeving dan zonder u op de hoogte van de voorspoed. Gedenk gij ons, wil gij met ons zijn in het luisteren, in het spreken. Gedenk ook de gemeente van Werkendam en onze broeder die daar vandaag de bazuin van het evangelie aan de mond mag zetten. Laat het voor hem en de gemeente een goede zondag mogen zijn. En maak het ook onder ons wel, heren. Wil alles weren wat in de weg zou kunnen staan, in luisteren of in spreken. Scheld Satan dat hij ons niet hindere. En wil ons een alles vervullend God zijn. Gij zou het om ons nooit kunnen doen. Maar Heere, mocht gij het dan doen door redenen te nemen uit uzelf. Mocht gij het doen uit vrije goedheid. Om hem, om wiens wil gij het alleen kunt, maar toch ook wil doen. Om uw lieve zoons, om Jezus wil, in de kwijtschelding van al onze zonden, uit genade alleen. Amen. Met u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen, terwijl wij zingen van Psalm 42, het derde, vierde en vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in s hoogste lof uw lust. En het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die is daag zijn gunstgebied. 3, 4 en 5 van Psalm 42. gemeente, op deze zondagen tussen Pasen en Hemelvaart staat de kerk des Heren graag stil bij de verschijningen van de opgestane paaskoning aan zijn discipelen, die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart, in die 40 dagen behoort Christus eigenlijk niet meer bij deze aarde. Hij behoort na zijn volbrachte arbeid eigenlijk bij de hemel, bij de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Maar ook hier geldt wat de apostel van hem gezegd heeft: alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. We zouden het zo kunnen zeggen: de Heer Jezus, die wilde die hemelse heerlijkheid nog wel een ogenblik derven, opdat zijn kerk hier op aarde het zou weten dat hij waarlijk leeft. En bovendien wil hij zijn jongeren in deze weken en in hen de kerk van alle eeuwen onderwijzen, op bemoedigen ten opzichte van de taak die hen zal wachten wanneer hij straks van hen zal zijn heengegaan. En dat zien we ook hier bij de zee van Tiberias, waar we vanmorgen dan een ogenblik in onze gedachten willen vertoeven. Daar heeft Jezus zich voor de derde keer aan de kring van zijn discipelen geopenbaard. En deze verschijning draagt wel enigszins een ander karakter dan die bij de voorgaande. Dat was op de avond van de opstanding, van de opstandingsdag, aan de discipelen zonder Thomas, en een week later aan zijn discipelen met Thomas. Die twee verschijningen die hadden vooral ten doel om zijn discipelen te overtuigen van de waarachtigheid van zijn opstanding. Maar hier in deze verschijning bij de zee van Tiberias, hier dient de openbaring van Christus allereerst om zijn discipelen te onderwijzen ten opzichte van hun toekomstige taak. En Jezus die weet dat ze dat onderwijs nodig hebben. Och, de Heere kent de zijnen. Hij weet dat ze maar stof zijn, zwak van moed en klein van kracht. Hij weet hoe de zijnen altijd weer geneigd zijn zich te laten beïnvloeden en ook zich te laten beangstigen door de omstandigheden. Vooral wanneer die omstandigheden tegen vlees en bloed ingaan. Wanneer het zo heel anders gaat dan zij het zich hadden voorgesteld. En daarom geeft Sions koning, voor hij ten hemel vaart, zijn discipelen nog een laatste vingerwijzing om hen op te wekken, om hen te bemoedigen, opdat zij en in hen zijn kerk van alle eeuwen in de kracht van zijn geest, ondanks alles, ondanks alle omstandigheden, hoe moeilijk die ook zouden zijn, het zouden weten dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen, opdat zij het zouden mogen beoefenen wat Petrus bij die eerste wonderbare visvangst had getuigd: op uw woord zal ik het net uitwerpen. Wij willen vanmorgen dus een ogenblik over die verschijning van Christus aan de zijnen bij de zee van Tiberias denken. En we zien eerst aan wie hij verschijnt en dan met welk doel hij zich openbaart. Aan wie en met welk doel openbaart Christus zich aan de zee van Tiberias? Wij ontmoeten hier dus aan het voor hen zo bekende meer van Genezareth de discipelen Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Jacobus, Johannes en nog twee anderen die niet met name genoemd worden. Wat hebben die discipelen wonderlijke dagen achter de rug? na een nacht van bange duisternis toen Christus begraven was, was voor hen het licht opgegaan in een heerlijkheid die zij nooit hadden durven vermoeden. Simon en Johannes hadden bij het lege graf gestaan. Aan allen was Jezus aan de avond van de opstandingsdag verschenen als de koning van leven en dood. Petrus, die had hierbij bijzondere genade ondervonden. Zeg het mijn discipelen, had Jezus gezegd tegen Maria en Petrus. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En niet minder Thomas. Thomas, die het aanvankelijk maar niet kon geloven dat Jezus de dood had overwonnen. Thomas die alleen nog leefde dankzij het napasen dat de Heer hem uit vrije goedheid bereid had. En tenslotte hadden zij het bevel des Heeren opgevolgd dat ze zouden heen gaan naar Galilea. Want daar zou de Heere hen ontmoeten naar zijn eigen woord, Galilea. Daar had de Heer Jezus het meest vertoefd, het meest gewerkt ook. Daar had hij de meeste krachten en tekenen gedaan. En daar wil hij nu nog eenmaal zijn discipelen ontmoeten. Om hen te onderwijzen ten opzichte van hun opdracht straks. Als hij van hen zal zijn heen gegaan. Galilea. Opmerkelijk. Niet in Jeruzalem. Maar in Galilea, dat verachte Galilea, in het noorden van Palestina, waar Nazareth lag, kan uit Galilea iets goeds voortkomen. Het Galilea der heidenen. Misschien lag hierin al wel een heenwijzing, een profetie, voor de apostelen en voor heel Gods kerk hier op aarde, dat hun weg niet een weg zou zijn van aardse glorie, maar dat ze zouden moeten gaan het pad van smaad en van verachting. Niet waar, dat geldt voor de kerk van alle eeuwen. Voor de strijdende kerk hier op aarde. Dat geldt voor al Gods kinderen. En dat geldt voor al Gods knechten. Gods kerk blijft hier beneden een belegerde stad. Een verachte fakkel. Een nachthut in de komkommerhof. Maar dat is niet erg. Nee, dat is niet erg, kind des Heren. Want de Heere heeft het gezegd en beloofd. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is des Vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zeker om dat in te mogen leven en om dat uit te mogen leven is wel nodig oefening. Oefening in zelfverloochening. Want dan moet het vlees, dat hoogmoedige vlees, dat moet sterven. Oefening ook in vertrouwen, in geloof, in het woord van de koning der kerk. Maar dan weet de Heilige Geest, die ook de geest van Christus is, Gods kinderen toch wel zo te leiden en te onderwijzen dat ze er iets van mogen leren. Hoe ze er van zichzelf ook dwars tegenin mogen liggen. Let maar eens weer op die discipelen hier aan de zee van Tiberias. Simon Petrus, of die kennen we als de man die altijd voorop stond, die van zichzelf maar moeilijk het verkeerde kon denken. Heren, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik geenszins. Niet waar, dat was Simon Petrus. Thomas, dat was de man die niet kon geloven of hij moest eerst gezien en getast hebben. Nathanael, dat was die man die door Filippus gevonden werd onder de vijgenboom, biddende. En Nathanael die hield het voor onmogelijk dat uit Nazareth wat goed zou voortkomen. Jacobus en Johannes, die hadden er behagen in dat hun moeder voor hen het pleit voerde, dat zij zouden mogen zitten, de een aan de rechter en de ander aan de linkerhand des Heren in zijn koninkrijk, waarvan ze bovendien nog een aardse voorstelling hadden. Niet waar, dat waren die discipelen die hier genoemd worden. Mensen die helemaal geneigd waren om te zoeken naar eigen eer en naar eigen glorie. En die in het ongeloof verstrikt waren. Maar we weten ook dat ze er met dat alles buiten gezet werden. Simon Petrus die moest er uit de mond van Jezus horen, ga achter mij, Satanas. Thomas, kom en zie. Zalig zijn ze die niet zullen gezien hebben en nochtans geloven. De zonen van Zebedeus, gij lieden weet niet wat gij begeert. En zo ging het voort tot op deze dag, terwijl ze er nu nog eens weer op gewezen werden, dat ze ook in de vervulling van hun roeping, in hun arbeid in Gods koninkrijk straks na Pinksteren, in het vangen van mensen in het net van het evangelie, dat ze er zelf ten eenenmale buiten zouden moeten vallen. Met al hun eigen kracht, met al hun eigen wijsheid, dat ze hun eigen gedachten, hun eigen inzichten moesten verzaken om alleen alles nog te verwachten van de Heere en van zijn woord alleen. Wat zullen de discipelen, nadat zij naar Galilea waren gegaan, met verlangen en met spanning hebben uitgezien naar de komst van de Heere Jezus? Waar zullen ze het anders over gehad hebben, dunkt me, dan over de aanstaande ontmoeting die Jezus zelf hen beloofd had? Ach, zonder hem wisten ze ook eigenlijk niet wat ze moesten beginnen. Ze konden niet zelf op pad gaan. Hij moest hen de weg wijzen. Ook al was het dan al Pasen geweest. Wat hebben de discipelen in deze weg zich diep afhankelijk leren kennen van hun meester. Maar zo werden ze voorbereid en toebereid om als gewillige knechten des Heren straks het net uit te werpen. De discipelen brengen hun tijd niet ledig door. Wanneer Petrus zegt ik ga vissen, dan volgen de anderen hem meteen. En dan gaan ze in het schip en ze proberen wat te vangen. Maar zie, het is tevergeefs. De hele nacht werken ze voor niets. Een onzichtbare hand leidt het zo dat ze bij het aanbreken van de morgen nog niet één visje hebben binnengehaald. Of zonder dat ze er iets van vermoeden, was de opgestane koning aanwezig en was hij bezig om hen een bijzondere les te leren ten opzichte van hun toekomstige taak. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Wat de gedachte, gemeente. Jezus staat aan de oever. Hij ziet die discipelen daar vissen, tobben, te vergeefs. En ze weten het niet. Kwam dat door hun moedeloosheid? Omdat ze de hele nacht voor niets gevist hadden? Het kan wel zijn, maar we moeten toch ook niet vergeten dat gedurende die 40 dagen de discipelen hun opgestane Here zagen, lichamelijk zagen, hem alleen maar konden herkennen door een bijzondere openbaring. We lezen in vers 14, dit was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. Om zich te openbaren moest Jezus als het ware uittreden uit de geestelijke sfeer waartoe hij na Pasen behoort. Maar moesten ook de ogen van de discipelen geopend, verlicht worden om Jezus te zien. Denk maar aan de Emmausgangers. En dan gaat het om een zien van de opgestane Christus zoals hij nu niet meer gezien wordt. Namelijk lichamelijk. Maar de verhalen van de opstanding, van die verschijningen, die wijzen ook op een innerlijke weerstand bij de discipelen. Een innerlijke weerstand die altijd weer door alle eeuwen heen Gods kinderen belemmert om de Here geestelijk te zien met het oog des geloofs. Niet waar is dat nog niet zo? Kunnen de gesteldheden van het hart, het oog van Gods kind, niet zo benevelen dat ze alleen nog duisternis zien? Wat kan het dan nameloos donker zijn als ze de Here niet meer opmerken? Ze herkennen hem niet als hij in de heerlijke gestalte van zijn woord tot hen komt. En daar kunnen ze dan later beschaamd zijn wanneer ze merken dat hij het was. Dat hij hen tegemoet trad, maar dat zij hem door de hardheid van het hart niet hebben opgemerkt, niet hebben herkend. Maar zie, al kenden de jongeren hem niet, de Heere kende hen wel. En hij zal hun ogen straks voor hen openen. Hij weet de schaduwen te verdrijven, zodat alle nevelen wijken. En hij doet het op een heerlijke wijze. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Zo klinkt het in dat vroege morgenuur vanaf de oever de discipelen in het schip tegen. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Op zichzelf was dat geen bijzondere vraag. Kinderkens, dat was gewone aanspraak. In de Joodse spraakgebruik, zoiets als vrienden, makkers. En ook de vraag naar toespijs was op zichzelf niet opmerkelijk. Het antwoord van de discipelen, die helemaal niets vermoeden, was dan ook eenvoudig: nee. Maar zie, dan komt er uit de mond van die vreemdeling een wonderlijke raad, gepaard met een belofte. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. En wonderlijk genoeg maken de discipelen geen bezwaar tegen deze in hun oren wellicht vriendelijk klinkende raadgeving. Ze werpen het net uit aan de rechterzijde. Misschien wel met een glimlach van twijfel. Maar zie nu het wonder. Ze kunnen het net niet meer trekken vanwege de menigte van vissen. O, hier is nu het wonder van de koninklijke leiding des Heren. Hier is nu de macht van de opgestane levensvorst werkzaam. Hij weet waar de vissen zijn. En hij stuurt die vissen waar hij ze hebben wil. Straks dan zullen de discipelen hun meester er herkennen. En dan mogen ze van hem deze les meenemen hun hele leven door. Op zijn woord en naar zijn belofte. Meer hebben we niet nodig. Dat is ons volkomen genoeg. Gemeente, wat worden in deze verschijning aan de zee van Tiberias door de Heere rijke lessen gegeven? Allereerst voor de arbeid in Gods koninkrijk, voor de arbeid in het evangelie als zodanig. Maar wat liggen daar ook rijke lessen in voor het geestelijk leven in het algemeen? En we willen eerst bij dat laatste ogenblik stilstaan. De eerste les uit deze verschijning is deze: dat God zijn volk in nood altijd door de grote daden van zijn sterke rechterhand te hulp komt. De kerk zingt niet te vergeefs. God die helpt in nood. is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. O, wanneer een van Gods kinderen midden in de strijd is, in moeite en zorg, als een van Gods kinderen de hele nacht door te vergeefs gearbeid heeft, zonder iets te vangen, als een de levensstrijd geworsteld heeft, zonder eruit te kunnen komen, en als hij dan uit de diepte tot God roept, uit de diepte van zijn nood en van zijn eenzaamheid, dan zal de Heere niet beschamen, dan zal hij hem ontmoeten in de kracht van zijn genade. Juist de zijnen leiden, Heere, dikwijls door moeilijke wegen, zoals hij het zijn discipelen in deze nacht deed. Zij worstelen, ze zwoegen, ze moeten vaak door de diepste wegen gaan. Des Bijbels, de tegenspoeden der rechtvaardigen zijn vele. O, dan kan zo voor het ogen alles tegenlopen, alles bij de handen afbreken. Asaf die klaagt het, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn bestraffingen zijn er alle morgens. Och, en dan kunnen ze proberen om nog wegen te vinden om eruit te kunnen komen. Dan proberen ze het naar rechts of naar links, maar alles wordt afgesneden, en het wordt hoe langer hoe onmogelijker. En ze zijn schijnbaar aan zichzelf overgelaten, althans zo voelen ze het. Zo is het voor hun waarneming. Ze zien de Heere niet meer. Waar kunnen ze zich dan nameloos eenzaam voelen? Waar kunnen ze dan in het donker rondtasten? Dan is het alsof het nooit meer licht zal worden. O, dan kan de Heere zo ver afschijnen. Dan zouden ze hem naar zich toe willen trekken. Heere, geef mij niet over aan mijzelf. Ik kom er nooit uit. En toch, wat hebben ze het mis? O, dat, wanneer het zo mocht zijn, wanneer het zo donker is, terwijl uw hele ziel schrijft naar licht, naar God, naar zijn gemeenschap, naar zijn vrede. O, dat dan het getuigenis van onze tekst aan uw hart eens mocht worden toegepast. Eenzame strijder. Want al omsluiten u van alle kanten de donkerste wolken, er is er één die met zijn blik door de nevelen heen boort, die zijn beproefde kinderen ziet, die ze in het oog heeft, die ze leidt, die ze volgt, die ze vasthoudt, ook in die wegen waarin ze het helemaal niet meer gevoelen. Als ze gebogen gaat onder uw schuld, een last van zonde en plagen schier niet te dragen, als geworsteld om met God verzoend verenigd te mogen worden. O, weet het, hij staat op de oever. Jezus staat op de oever. Hij ziet u worstelen. U vreest dat het omkomen wordt, dat u er nooit uitkomt. Maar hij staat op de oever. Hij ziet uw moeite, uw strijd. U hebt de hele nacht gearbeid, geworsteld, maar het blijft maar donker. U hunkert naar vrede met God, naar zijn verzoende gemeenschap. Maar u kunt er maar niet komen. Het lijkt alles te vergeefs. Voor anderen kan het, maar voor u wordt het hoe langer hoe onmogelijker. Zou het nog wel eens ooit goed kunnen komen? Maar nu zegt onze tekst het, en dat is Gods onfeilbaar woord. De levende Christus staat op de oever van de zee, waar zijn discipelen te vergeefs arbeiden. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij leidt het zelfs zo, dat ge al maar te vergeefs zwoegt. Zijn hand is erin, namelijk met het doel op dat ge er zelf buiten zoudt vallen, opdat ge de wonderen les zoudt leren, dat goddelozen gerechtvaardigd worden, enkel uit genade om Christus wil, dat vijanden met God verzoend worden door het bloed zijn zoons, opdat ge als een in uzelf verloren mens een geschikt voorwerp zou worden voor die borg van zondaren, die alleen maar die ook volkomen past bij een uitgewerkte zondaar, werpt het net aan de andere zijde van het schip en ge zult vinden, o hij staat op de oever, dobbers, strijders, die in het verborgen de knieën buigt. Zijn hand is erin. Hij maakt dat ge voor uw waarneming maar niet vordert, eerder achteruit gaat, opdat ge er met al uw kennen en met al uw kunnen, ook met al uw godsdienst, buiten zoudt vallen, opdat ge alleen nog door het wonder van Gods reddende genade in Christus behouden zou kunnen worden, werpt het net uit aan de andere zijde. U probeert het zelf nog. U meent, u hoopt het zelf nog te kunnen, door uw beweegoffers van tranen en gebeden de Heere gunstig te stemmen. Ge werpt het net naar binnen uit. Ge zoekt nog een grond te maken van uw gestalten, van uw ervaringen, want u moet toch wat hebben. U moet toch wat hebben om de Heere te kunnen aanbieden. U zoekt het in uw gevoeligheden en in uw bevindingen. En u komt maar niet tot de vrede die alle verstand te boven gaat. Zeker er mag dan in zijn ogenblik een verkwikking liggen in een gevoelige gestalte. Maar als het gevoel weer weg is, ach, dan is het weer verdwenen. En u staat hier de Heere op de oever. En hij zegt, werpt het net uit aan de andere zijde. En ge zult vinden. Vinden alleen in de weg van het verliezen van uzelf. Alleen in de weg van het sterven aan eigen visserskunst. Alleen in de weg van de onbedongen overgave aan hem en aan zijn beloften. In de weg van het zich laten zinken op zijn volbracht werk. Jezus, de levende paaskoning, die hier staat in de glans van de morgenzonnestralen op de oever. Hij is de bevestiging, de verzekering van de vervulling van de belofte. God zal hen uithelpen in het aanbreken van de morgenstond, ook al gevoelen ze het niet. Want de nevelen die kunnen wel zo dicht zijn, dat er in het hart geen enkele geloofsoefening meer is op de tegenwoordigheid des Heren. Dat zijn bange uren, nameloos donker, eenzaam. Satan vecht aan, twijfel verteert, kan niet meer. Wat is het nodig om door oefening te leren, om in deze wegen niet door gevoelens, maar door geloof te wandelen. Door het geloof dat de pijlen van Satan afweert. Dat het eigen opstandige hart het zwijgen oplegt. Met dat heerlijke nochtans des geloofs. Nochtans is de Heere der Heerscharen met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Nee, niet het gevoel, maar alleen het levend geloof kan doordringen. Door de wolken, door de donkerheid heen. Om te zien de dingen die niet gezien worden. En dan wordt, ja, dat is dan toch het wonder. Dan wordt hieruit toch ook het gevoel werkzaam en levendig. Want het gevoel, de gevoelige gemeenschap met God in Christus. En daar kent ieder kind des Heeren toch wat van. Maar dat gevoel, dat wordt gevoed door het geloof. Dat is vrucht van het gelovig ingaan in de weldaden van Gods verbond. Alleen zo leren we God kennen als degene die psalmen geeft. In de nacht, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht, daar spreekt het geloof. En verstaat u hoe dat gelovig ingaan? Dat is heel wat anders dan alleen maar verstandelijk voor waar houden. Dat is ook heel wat anders dan geloven dat men gelooft. Dat is er genoeg, of veel te veel. Maar waarachtig geloven en geloof oefenen, dat is in de nacht borstelend doorbreken door de wolken heen tot in het hart des Heeren. Zie je mij, ik bedoel dit eigenlijk te zeggen. De grond die moet uit onze gevoelige ervaringen totaal worden weggeslagen. Zullen we gelovig werkzaam kunnen zijn met de waarheid van onze tekst. Dat Jezus aan de oever staat. Ook al blijkt daar voor het zichtbare, voor het tastbare niets van. Zolang we nog bij gevoelige indrukken leven. En die kunnen wel van de Heere wezen. Maar zolang we daar nog onze grond van maken, dan zal in het algemeen toch ervaren worden dat in de nacht alle vastigheid wegvalt. Want dan leunen en steunen we op eigen gevoel. En dat is zo wisselvallig. Dan is het vandaag wat en morgen niets. Maar waar we Christus mogen kennen, in de kracht van zijn bloed door het geloof, daar ligt de weg gebaand tot het ingaan in het geloof, in zijn koninklijke bescherming. En in zijn zorgende hoede, juist in de nacht, als de Heilige Geest onze tekstgeschiedenis aan ons hart heilig. O, dan zien we op die gezegende koning. En dan fluisteren we ook in de strijd. Hij staat aan de oever. Al voel ik het niet. Maar naar zijn belofte. Misschien moet ik het nog iets anders zeggen. Dan is er toch verschil. Tussen het vluchten voor een onweer. In een huis dat niet van ons is, maar waar we toch wel een ogenblik schuilplaats vinden. Of voor het vluchten bij ons thuis binnen. Voelen we het verschil. Als we alleen op gevoelige stemmingen nog leven, dan kunnen we ons wel een ogenblik veilig voelen bij de Heere. Maar als dat gevoel weer weg is, dan is dat de leegheid. Het bevestigde volk. Dat mag iets verstaan van dat bij de Heere thuis zijn. Ook daar mogen zich de begeerde, de werkzaamheid van het hart naar uitstrekken. Naar die verandering van staat voor eigen bewustzijn. Naar dat ingaan in het geloof. in Christus de vrijstaat. In zijn volbrachte werk. En zie, daarom kan het goed zijn. Wanneer we op de vraag, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Moeten antwoorden, niets. Ik heb niets. Om dan alleen op het woord des Heeren het net aan de andere zijde uit te werpen. Om het in die weg te mogen leren met ons hart. Dat we samen willen zingen uit Psalm 52. Het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. We zingen het laatste vers van Psalm 52. Daar ligt in onze tekstgeschiedenis ook nog een andere troostende onderwijzing. Die apostelen die worden toebereid om straks als vissers van mensen na Pinksteren de wereld in te gaan. En dan zullen ze na de uitstorting van de Heilige Geest met dat visnet van het evangelie moeten uitgaan. En dan zullen ze daar staan als vissers aan de oever van een dode mensenzee, in geestelijk opzicht, of beter varende op die zee, zullen ze dan het net van het evangelie hebben uit te werpen. En hun werk dat zal worden voortgezet door de kerk van alle eeuwen. De kerk die heeft in de wereld de roeping om het net van het evangelie uit te werpen. Predik het evangelie aan alle creaturen. En nu is dat niet alleen een zaak van enkele leden van de kerk, in de eerste plaats, maar van het hele lichaam van de kerk. Alle gelovigen zijn immers de zalving van Christus deelachtig. Denk maar aan zondag 12, waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en daarom zijn zalving deelachtig ben. En dat houdt allereerst in dat ze zijn naam belijden. Naam dus belijden, uitdragen. Zijn we zo'n levend lid van de kerk des Heren? Zijn we door genade geworden? Zijn we belijders van die naam des Heren? Op de plaats waar God ons stelt. Thuis, in ons gezin, op het werk. Kom geliefden, is er dat worstelen aan de troon der genade is er dat zien op de koning, dat zijn werk gelukkig mag voortgaan. Heeft er onze belangstelling. Er is wel eens gezegd dat bekering begint met belangstelling. Er kan natuurlijk veel meer van gezegd worden, maar er zit toch wel een kern van waarheid in. Wat heeft onze belangstelling? Ouderen. Jonge mensen. Als de uitslag van een voetbalwedstrijd meer je belangstelling heeft dan de uitbreiding van Gods koninkrijk, dan is er met die belangstelling toch iets niet in orde. Of wanneer het modehoekje in een damesblad meer je belangstelling trekt dan het werk des Heren in Gods koninkrijk en in de binnenkamer, dan is er met die belangstelling toch iets niet goed. Wat drijft boven? Ons natuurlijk bestaan, dat is vijandig tegenover God en tegenover alles wat God van God is. Bekerende genade maakt dat het anders wordt. Mag ik in de lijn van onze tekst het zo vragen? Worden de arbeiders die de Heer in zijn wijngaard uitstoot, gedragen door het gebed, door het worstelend gebed van de gemeente? Kind des Heren, die toch bidden geleerd hebt, komt u met de ambtsdragers gedurig voor het aangezicht des Heren. Is het levend gebed en het heilig vuur in het hart van Gods volk stuwende kracht, waardoor de ambtsdragers worden gedreven en aangemoedigd? Zijn er de Aarons en de Hurs die weten van ondersteunen? Wat dunkt u, zou het niet beter zijn wanneer er eens wat minder over de ambtsdragers gesproken werd, en wanneer er eens wat meer voor gebeden werd? En nu moet niemand zeggen dat werken in Gods koninkrijk, dat is toch onbegonnen werk. Je ziet het voor ogen. Het rijk van Satan, dat glorieert steeds meer. En wat blijft er van de kerk over? En van al dat werken in Gods koninkrijk, wat werkt het nog uit? Ach, dat bewijst onkunde in het woord. Of heeft de Heere wel eens ooit iets anders gezegd dan dat het van de kant van de mens bezien een onmogelijk werk is? Onze tekstgeschiedenis die roept het ons toe. En die roept het in het bijzonder toe aan allen die in het evangelie arbeiden. Vindt het toch niet vreemd dat u dag en nacht moet doorbrengen met ploeteren en tobben zonder één visje te vangen? Laat u niet verwonderen dat u ploegen blijft op rotsen, dagen, maanden, jarenlang misschien, zodat u eenzaam voelt. Wees ervan verzekerd dat het zaaien van het evangeliezaad gepaard gaat met tranen. Het is geen vrolijke wedloop. Het werken in Gods koninkrijk, het is veel meer het trekken van een ploeg. Moeizaam. Door een harde, rotsachtige bodem. Kort gezegd, het vissen van mensen, dat is een werk waarbij het van mensenkant telkens weer onmogelijk wordt. maar dat de Heilige Geest aan dit getuigenis aan het hart mogen heiligen. En als het morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Dat is troostboodschap van Gods, van de Heere, aan al zijn knechten en kinderen. Zalig als ook Gods knechten in dat geloof mogen arbeiden. De koning is tegenwoordig. Hij ziet toe, hij leidt. Hij heeft zijn hand ook in ons schijnbaar vaak vruchteloos werken. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. En hij bestuurt het zo dat we op de vraag, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Hebt ge nu ook enige vrucht op uw werk? Verlegen moeten antwoorden, nee, heren. Ik zie het niet. Want zo zet hij ons erbuiten. Helemaal. Maar zo zet hij ons dan ook midden in zijn vrucht. Met zijn woord werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip. En ge zult vinden, zalig, die aan het eind van zijn eigen kunnen is gekomen. Die het zelf niet meer weet en die het niet meer kan. Die geen woord meer heeft tegen te spreken. Maar die dan alleen nog het woord des Heren mag hebben. Vasthouden. En doen. Want dan is daar zijn belofte. Ge zult vinden. O, als Gods kerk en als Gods knechten alleen mogen zien. Op zijn woord. Nee, daar vragen ze niet naar links, links of naar rechts. Daar kijken ze geen mensen naar de ogen en dan vragen ze niet, doe ik het die nu wel naar de zin? Of zou die het ook wat anders moeten horen? Maar dan hebben wij alleen de belofte Gods. En die hebben we dan mee. En die wordt vervuld. En daar gaat de koning voorop. Op het witte paard der overwinning. En hij overwint. En dan weet hij het wel zo te leiden, dat het net uitgeworpen wordt daar waar vissen zijn. Waar soms hele scholen van vissen zijn. En hij maakt het waar. En zij, en lees dan maar de kerk, zij konden het zelf niet trekken vanwege de menigte der vissen. Want zijn huis zal vol worden. In het vaderhuis met de vele woningen blijft geen woning onbewoond. Dan mogen wij het net uitwerpen. En hij zal voor de vangst zorgen. Gemeente, het staat er schijnbaar met geen zaak zo triest en zo somber voor. Als met de zaak van Gods kerk en van Gods koninkrijk. Waar moet het toch heen? Maar toch in werkelijkheid van Gods zijde staat het met geen zaak zo zeker dan met de zaak van Gods kerk en koninkrijk, omdat het zijn zaak is. Nog één opmerking. Er is grote behoefte aan vissers van mensen. Ook in onze kerken. Er is grote behoefte aan getrouwe arbeiders. Laten de gebeden zich mogen vermenigvuldigen. Dat de Heere zelf voor vissers wil zorgen. Vissers. Die eerst zelf in het net gevangen zijn. Maar die dan ook van Gods wegen roeping en opdracht gekregen hebben. Om dat net uit te werpen. Opdat anderen gevangen mogen worden. In het net van de evangelie. Besluiten met de vraag. Zijn wij al in dat net gevangen? O, van nature. Dan spartelen we tegen. Op een goddeloze of op een vrome manier. om onszelf maar te mogen blijven handhaven. Om eigen leven maar te kunnen behouden, om de zonde te kunnen koesteren. En zonder dat we het weten, zwemmen we rond in de wateren van het oordeel. Zalig die in het net gevangen wordt. O ja, dan zijn we nog niet. Maar er is geen weg terug. En het wonder is, die eerst gevangen wordt, wordt zelf ook visser. Kindersheren, de Heere geeft u veel te beoefenen. Het vissen op de plaats die God u geeft. In eenvoud en in getrouwheid. En in kinderlijk geloof. En weet dat de Heere aan de oever staat. De Heere der heerlijkheid. Die heeft ze allen in het oog. Die ziet al zijn krachten. Al zijn kinderen. Hij ziet ze strijden. Hij ziet ze worstelen. En hij zegent zijn arbeid die door hen verricht wordt. En eenmaal, daar roept hij al zijn vissersvolk thuis. En dan mogen ze eeuwig eten. De spijze van zijn glorie. Dan mogen ze eeuwig ingaan. Tot zijn werk. Om er eeuwig zelf buiten te vallen. Om nooit iemand anders meer groot te achten. Groot te maken. Dan de Heere alleen. Amen. Laat ons danken. Pas ons Heere uw naam danken te herkennen. Dat we hier samen mochten zijn rondom uw woord. Wil gij het heiligen. Het toepassen aan ons hart. Genade vergeven het gebrekkige, het zondige. Dat ons in alles aankleefde. Gedenk ons verder deze dag. Breng ons ook vanavond in getrouwheid hier weer samen. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, om Christus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers, is onze slotzang. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hen die voor het onheil zwicht, die nederstad wordt door u opgericht. Het vijfde van Psalm 145. Thank you. aanstaande zondagmorgen zal de bevestiging plaats hebben van 2 nieuwe leden. Aanstaande zaterdagavond houdt de doopcommissie zitting, zo de heren wil, van 8:00 tot 8:30. En aanstaande zondag, dan hoopt dominee Van Leeuwen de gemeente weer voor te gaan. Ontvang nu de zegen des heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.